Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 7. Miel de Krap, daarentegen, was zelfs een trouw kerkganger geworden. Geen zondag sloeg hij over. Hein de Krap was nog steeds knecht bij Maasdam en thuis werd het steeds stiller. Na een dag hard werken kon hij uren in zijn leunstoel zitten en recht voor zich uitkijken. Zijn vrouw maakte zich zelfs ongerust over die zwijgende echtgenoot.
Voel je je soms niet goed, Hein? Vroeg moeder Mien.
Er kwam een vreemd antwoord van Hein op die vraag. Lichamelijk ben ik wel in orde, Mien, zei hij. Maar geestelijk voel ik mij een wrak.
Heeft die watersnood je zo sterk aangegrepen, man? Vroeg Mien bevend.
Hein knikte. Het water, zei hij peinzend. Na dit korte gesprek zocht Hein de Bijbel op uit de kast. Hij zette zijn bril op en begon vanaf de eerste bladzijde te lezen. Iedere avond las hij uren in de Bijbel. Toen kwam hij bij de zondvloed. Die zondvloed die alle leven op aarde doodde, behalve Noach en de zijnen.
Het water,
mompelde hij gespannen. De zonden van het volk, waar de schrift over sprak, waren hemelhoog gerezen, en toen greep God in. Hein legde de Bijbel opzij en dacht na. Luister eens, Mien, zei hij tegen zijn vrouw. Hier zie je Hein, de Krap, de bootwerker. Die Hein heeft een goede opvoeding gehad. Zijn vader en zijn moeder waren eerbare mensen die hem het goede hebben voorgehouden. Die Hein heeft er op een onzalig moment de brui aan gegeven en is eigen wegen gegaan. Zijn zonden heeft hij opgestapeld, hemelhoog, en hij heeft erbij gelachen. Hij heeft gezegd, wie kan Hein de Krap iets doen? Hij werkt hard. Hij is goed voor zijn vrouw en voor zijn kind. Wie kan een natte vinger leggen op Hein de Krap? Hij zweeg een ogenblik. Een week geleden sprak ik Krijn Visser van de Nieuwendijk. Die man heeft ook in het water gezeten. Hij heeft ondanks zijn ouderdom goed werk gedaan. Hij heeft mensen gered en is dag en nacht in touw geweest. Ik zei zo langs mijn neus weg, wat heb je nu overgehouden aan al dat werk, Krijn? Het antwoord was voor mij verrassend. Een dankbaar hart en een watersnoodpoes, zei Krijn. Mien gaf een gilletje van verrassing. Er trok een glimlach om de mondhoeken van Hein. Die watersnoodpoes met een lief dier, zei hij vergenoegd. Maar die Krijn zei er nog wat bij. Hij zei, God sprake was in de stormvloed. Ik heb dat lijfelijk mogen ervaren in de dagen en nachten dat ik met mijn boot rondzwierf om mensen en andere dingen te redden. Ik ben erg klein geworden onder de straffende hand des Heren. Ja, die Krijn is een zonderlinge man, zei moeder Mien. Hein keek haar bestraffend aan. Krijn Visser is geen zonderlinge man, zei hij heftig. Hij is een gekende. Die Krijn Visser heeft er weet van dat hij door het bloed van Jezus Christus gereinigd is en dat hij eenmaal een inwoner zal zijn van het hemelse Jeruzalem. Die man is naar de wereld misschien doodarm, maar in wezen is hij schatrijk. Ik heb toen tegen hem gezegd, Krijn, ik ben Hein de Krap en je kent me. Ik heb er niks van gemaakt en door dat water ben ik finaal alles kwijtgeraakt. Ik ben moe en arm en naakt. Ik zie het niet meer zitten. Ik heb mijn leven vergooid. En bij tijden weet ik niet waar ik het zoeken moet. Die krijn heeft zijn grote hand op mijn schoor gelegd en gezegd: dan ben jij eindelijk op de goede weg. Hein de Krab, ik geloof dat je zoon, die smid, ook op die weg zit. Ik heb goede dingen van die jongen gehoord. Voor mensen die het niet meer zien zitten en niks meer hebben en geen nagelschrap meer aan hun behoud kunnen doen, zijn er rijke beloften. Ik zal voor jou en je vrouw en je zoon bidden. Ik zal de hemelse vader vragen of hij jullie doorbrekend licht wil schenken. Voor het eerst van zijn leven snikte die grote Hein de Krab. Zo kwam het dat het gewone dagelijkse leven van de familie de Krab grondig was gewijzigd. Meeuw had het nu ook druk met zijn helletje. Hij was inderdaad zijn opwachting op Spuitbroek wezen maken, maar niet in het huisje aan de Schuringse dijk. De Spuitbroekjes waren nog altijd bij Leen van de Ree, op de Middelsluis. Het huis van de diaken Spuitbroek hoefde wel niet afgebroken te worden, maar het moest wel helemaal worden opgeknapt. En dat kon nog wel een poosje duren. Voor Leen van de Ree helemaal geen bezwaar. We zijn in de wereld om elkaar te helpen. En als je dat niet kunt, dan hoor je hier niet thuis, was zijn commentaar. Nu Meeuwis zo'n trouw kerkganger was geworden, hadden Spuitbroek en zijn vrouw geen bezwaar tegen de verkering van hun helletje met de Meeuw. Hij is in elk geval een prima werkman. En wat de geestelijke legging betreft, meen ik zeker te weten dat zelfs zijn vader en moeder nu anders over de kerk en het geloof denken dan voor de watersnood, zei de jagen Spuitbroek tot zijn vrouw. Verder is het altijd moeilijk om een zinnig woord in zulke zaken te spreken, want de liefde is iets waar een mens geen vat op heeft. Die twee houden van elkaar, en wat hierboven samengevoegd is, dat mag de mens niet scheiden. Het was natuurlijk wel wat voorbarig, maar Meeuw en Helletje fantaseerden al om zodra het mogelijk was in het huwelijksbootje te stappen. Ze maakten plannen, ze spaarden en ze keken al uit naar meubelen. Het allerbelangrijkste echter was een huis. Nu door de stormramp zoveel huizen onklaar waren geraakt en zoveel huizen moesten worden afgebroken en nog zoveel mensen elders in het land verbleven, was het bijna onmogelijk om al aan een geschikte woonruimte te komen. Juist door dat gebrek aan huizen zou het huwelijk van Meeuw en Helletje ogenschijnlijk nog wel een poosje op zich laten wachten. Meeuw had echter nog andere plannen, en daar wisten zijn vader en moeder niet veel van. Helletje wist het wel. Twee avonden in de week ging Meeuw naar de schoolmeester, die hem probeerde klaar te stomen voor zijn middenstangdiploma. Meeuw wist een smederijtje onder Maasdam, waar een oude baas in zat. Die man had geen opvolger, en Meeuw was al een keer met hem wezen praten. De man had behoorlijk wat boerenwerk en hij deed ook in kachels. Het werd hem allemaal te zwaar. Hij was al voor in de 70 en hij had al heel wat hulpjes versleten. Zo nu en dan zat hij helemaal zonder. Eigenlijk was ik al van plan geweest de zaak maar helemaal te sluiten, zei hij mistroostig. Het is dat de smederij in de familie zit en dat mijn overgrootvader hier al begonnen is, maar anders had ik er al het bijltje bij neergelegd. Als jij belangstelling hebt, dan kun je het zaakje goedkoop krijgen. Er is een goede boterham in te verdienen, maar je moet er wel hard voor werken. En het jonge volk tegenwoordig praat wel over hoog loon, vrije dagen, 40-urige werkweek en lange vakanties, maar over het werk zelf hoor je ze bijna nooit. Er is hier nogal wat reparatiewerk. En je kunt je klanten natuurlijk geen weken op hun spullen laten wachten. Meeuw had het zaakje eens goed opgenomen. En er moest wel wat verbouwd en veranderd worden. Maar dat kon hij best, met een beetje hulp van een bouwvakker zelf. Je blijft zeker hier wonen, Smit, vroeg Meeuwis aan de oude man. Nee, zei zijn vrouw resoluut. We hebben jaren geleden een huis gekocht op het dorp zelf. Het is kleiner dan dit, maar dat is, omdat ik ook wat ouder word, alleen maar een voordeel. We hebben per maand verhuurd aan een familie, omdat we hier onze zaak hadden. Maar als de zaak wordt overgedaan, dan moet het woonhuis ook worden overgenomen. Meeuwis kon zijn oren niet geloven. Als het feest doorging, hadden ze gelijk een huis. Het moeilijkste van het geval was het geld. Hij had heus al een tijdje aardig gespaard, maar hij zou toch geld moeten lenen om de transactie te betalen. De oude smid zag het aan zijn gezicht. Hij mocht die grote Meeuw de krap wel, want hij had achter de rug van Meeuwis om al geïnformeerd bij zijn baas, Smit Bos. Smit Bos was geschrokken toen hij door de Maasdammer werd gevraagd naar het werk van Meeuw de Krap. Hij wil hier toch niet weg? Vroeg hij benauwd. Dat direct niet, maar hij wil misschien mijn zaak overnemen. En dat kun je zo'n kerel toch niet kwalijk nemen, want hij heeft een meisje. Dat wist Smit Bos ook en hij was gerustgesteld. Nou, het is een prima vakman. Laat eens kijken. Hij is van die technische school al hier gekomen en hij is altijd gebleven. Ik denk dat Meeuw zo'n jaar of 14 al bij me is. Man, ik schrik me een hoedje, want ik kan die vent eigenlijk niet meer missen. Waar vind ik een ander in zijn plaats? Over geld, jonkie, zei de oude smid, hoef je niet in de rots te zetten, hoor. Ik kan mezelf erg goed bedruipen. En ik zit hier niet op te wachten. Nou, dat is toch geweldig mooi? Maar Meeuw wilde niet dat Hilletje erover sprak. Eerst moeten er spijkers met koppen worden geslagen, Hil, zei hij. Voor die tijd hebben ze er niks mee nodig. De mankenelen en Middels begreep het niet meer. Hij werd van alle kanten geholpen. Zijn vrouw Margje, die zich nooit met zijn gelegenheid had bemoeid, was nu een en al actie. Het rampenfonds deed een goede uitkering en er kwamen nieuwe tafels en stoelen. Het koffiehuis werd opgeknapt. Er werd geverfd en er werd vloerbedekking gelegd. Na een maand kon de zaak weer open en de klanten kwamen weer. Er kwamen er meer dan voor die tijd. Maar er was één uitzondering. Zondags moest het koffiehuis dicht. Dat was een bevel van Margie. Nelis sputterde eerst tegen. Je kunt je mensen op zondag toch niet op een droogje laten zitten, bromde hij tegen zijn vrouw. De zondag is de dag des heren. En dan horen de mensen thuis te zijn, zei Margie. Ze hielp zelfs 's avonds mee met een wit schort voor en Nelis, die er altijd maar mossig uitzag, moest een ander pak aan. En warempel kreeg hij zijn kunstgebed. We hebben nou geen kroeg, maar een nette gelegenheid, zei Margie. Er kwam een bord voor het raam te hangen, waarop werd aangekondigd dat het koffiehuis des zondags gesloten was. De eerste, de beste zondag, dat het koffiehuis gesloten was, liep Nelis morgens vroeg al narrig door de gelegenheid en tuurde door de ramen. Dat was me toch wat. Nu was hij, manke Nelis, op zondag gesloten. Margje had niks gezegd, maar wel zijn zondagse pak klaargelegd. Onder het eten, die zondagmorgen, zei Margje, nu Nelis, hoe is deze week geweest, wat de opbrengst betreft?
Nou, zei Nelis eerlijk, die was niet slecht. Ik ben dek tevreden.
Mooi, zei Margje. Nu, dan hou ik je nu aan je woord.
Nelis verslekte zich in zijn morgenthee.
Je houdt me aan mijn woord, vroeg hij verbaasd.
Ja, zei Margje, je hebt me beloofd dat als de zaak er weer bovenop zou komen, dat je met of zonder kunstgebed met me mee zou gaan naar de kerk. Nou, je hebt zelfs een kunstgebed, dus nu geen praatjes.
Margje, kreet Nelis ontzet, je meent het toch niet?
Ik meen het wel, zei Margje kalm.
Een man een man, een woord een woord.
Tot hun stomme verbazing zagen de buren die zondagmorgen Margje met haar man naar de kerk gaan. De stokouwe van Ekelen, die vlak in de buurt woonde en ook naar het bedehuis ging, nam zijn kromme pijp uit zijn mond. Hij groette de kastelein aan zijn vrouw. Die knikten de oude man vriendelijk toe.
Zo, zo, mompelde de grijsaard.
Hij keek de twee na.
Het dorp is wel veranderd, mompelde hij. Het komt allemaal door het water.
De schoolmeester deed zijn uiterste best om Meeuw de Krap de stof voor het middenstandsdiploma bij te brengen. Hij had een erg vlijtige leerling in Meeuw de Krap.
Je komt er wel, Meeuwetje, zei hij aanmoedigend. Je doet het helemaal niet slecht. Ik denk dat je maar opgeeft voor het examen. Je hebt heus een goede kans om te slagen. Toen je nog bij me op school zat, gooide je er vaak met je muts naar. Maar er schijnen toch een stel goede hersens in je kersenpit te zetten.
Zou het al gaan, dacht u meester, vroeg Meeuwis hoopvol. Als je maar kalm blijft op het examen en geen gekke dingen doet, dan moet het lukken, meende de schoolmeester.
Nou, dan proberen we het maar. Ik heb er erg veel belang bij, dat diploma, zei Meeuwis verheugd.
Heel de Kropveld was in de zevende hemel. Dat is een uitdrukking die mensen veel gebruiken. Die uitdrukking is niet juist, maar het geeft wel aan dat zo iemand erg gelukkig is.
Nu, dat was Hilde Kropveld. Hilde werkte op het kantoor van haar vader.
Het was een gemeenschappelijk kantoor van 4 advocaten. Er was natuurlijk nog meer personeel. Naast de 4 juristen werkten er nog 3 mannen en nog 5 vrouwen. 1 van die 5 vrouwen was de dochter van advocaat Kropveld. Hilde was een goede en accurate kracht op het kantoor. Ze kon met haar 4 vrouwelijke collega's, die jonger waren dan zij, goed opschieten. Die meisjes waren echter totaal verschillend van Hilde. Toen ze van de schoonmaakbeurt van bij Krijn Visser terugkwam op het kantoor, hadden ze met afschuw naar de handen van Hilde gekeken. Haar handen waren ruw en de nagels zelfs hier en daar afgebroken.
Je handen zijn er daar aan de Nieuwendijk niet op vooruit gegaan, Hilde, merkte juffrouw Ellie op.
Nee, dat is zeker niet, vond Hilde. Maar ze komen weer wel bij. Ik heb veel ruw werk gedaan in dat watersnoodhuis.
Je moet me niets kwalijk nemen, zei Ellie, terwijl ze nuffig haar neusje ophaalde. Maar met zulke handen val je niet in de smaak bij de mannen.
Ha! Dat is niet zo erg, lachte Hilde. Dat moest juist niet.
Hilde, Hilde, vermaande Ellie. Je bent toch niet van plan om altijd vrijgezel te blijven? Jonkheer Cornelius van den Bos maakt veel werk van je. Maar als diplomatenvrouw moet je wel een zekere standing hebben.
De jonkheer heb ik al afgeschreven, grinnikte Hilde. Ben je nu dwaas, meid? Hij is een beste partij. Hoe kun je nu zoiets zeggen?
Ellie van der Vlis was verontwaardigd. Hilde Kropveld lachte vrolijk. Ze keek naar het kantoor van de chef du bureau.
Oppassen, Ellie, zei ze. terwijl de chef naar hen loerde. Meneer Lammers zit naar ons te kijken. Hij vindt het niet goed dat er onder het werk wordt gepraat.
Laat Lammers opvliegen, bromde Ellie. Die man had slavendrijver moeten worden.
Pas maar op dat hij die gebroken nagels van je niet ziet, want dan zwaait er wat.
Hilde haalde haar fraaie schouders op.
Cornelius en Eduard Lammers, twee poppen uit dezelfde lap geknipt.
Ellie van der Vlis proestte van de lach.
Hilde draaide een nieuw vel briefpapier in haar machine. Lammers in het privékantoor wendde zich tot Nick Jansen.
Nick, zei hij met een geaffecteerde stem, is meester Kropvald vanmorgen op kantoor?
Nick Jansen, een vrolijke dertiger, keek op van zijn werk.
Meester Kropvald is aanwezig, meneer Lammers. Ook meester Verhagen en meester Doudijns. Alleen meester van Toledo is naar de balie voor de zaak Haksteen, die vandaag dient.
Dankjewel, zei Lammers. Hij zocht op papieren bij elkaar en liep het grote kantoor in.
Ik zal die Hilde Kropvald wel krijgen, mompelde hij. Die juffrouw heeft al haar snipperdagen opgemaakt en ze denkt, omdat ze de dochter van een van de vier advocaten is, dat ze alles maar doen wat ze wil.
Hij liep snel tussen een aantal bureaus door en stond even later bij het bureau van Hilde. Hij boog zich naar zich toe.
Juffrouw Kropvald, zei hij tergens, het schijnt dat u slecht van werk bent voorzien, want u praat met uw buurvrouw. Hier heb ik enkele stukken die vanavond nog met de post mee moeten, dus maakt u daar even in orde.
Goedemorgen, meneer Lammers, zei Hilde vrolijk. In onze kringen is het een goede gewoonte dat men elkaar eerst groet.
Wat die opmerking over mijn werk betreft, kan ik u meedelen dat ik zoveel werk heb dat ik nog wel een hele week vooruit kan. Maar als ik er u een plezier mee kan doen, dan maak ik vandaag deze stukken nog wel in orde.
Ze pakte de papieren van de heer Lammers aan. De heer Lammers was eerst wat verbluft. Maar bij het overreiken van de papieren viel zijn oog op de handen van Hilde.
Afschuwelijk, riep hij met walging uit. Mag ik u misschien vragen wat u afschuwelijk vindt, vroeg Hilde poeslief.
Uw handen, riep Lammers uit. Hoe durft u met zulke handen hier op kantoor te vertonen?
Hij trilde van woede. Hilde legde haar handen op het bureau en bekeek ze.
Ze zijn vanmorgen goed gewassen, zei ze. En ik kan niet zonder handen op kantoor komen. Ik kan er niets verkeerds aan ontdekken.
De heer Lammers werd nu woedend.
Dat zijn toch geen handen meer voor een medewerkster op ons bureau, zei hij dreigend. Dat zijn werkhanden met gekraste nagels en enkele zelfs die afgebroken zijn. Wat moeten onze klanten wel niet denken van u, juffrouw Kropvald?
Dat weet ik niet, zei Hilde. Het zijn mijn handen en ik doe hier mijn werk goed mee.
Ik heb in mijn vrije dagen er watersnoodhuis mee schoongemaakt en een paar bedsteden mee uitgesopt en gewit.
Daar zijn mijn handen inderdaad niet mooier op geworden. Maar het zijn mijn handen, meneer Lammers.
Ik weet niet wat bedsteden voor een soort dieren zijn, antwoordde de chefbureau.
Het zal wel niet veel nobels zijn, maar u moet in het belang van de zaak voor uw handen zorgen.
Dit slaat alles.
Bedsteden zijn ingebouwde ruimten waar mensen in kunnen slapen. Men vindt ze veel in oudere huizen. Die bedsteden waren ondergelopen, want ook het water slaat alles, merkte Hilde peinzend op.
Juffrouw Kropvald, zei Lammers, zo gaat het niet langer. Het is me bekend dat u in de oorlogsjaren koerierster bent geweest in het verzet
En ik weet dat u veel in het boerenland verkeert en dat u een avontuurlijk leven leidt. Ik zou voor deze zaken niets voelen, maar ieder zijn eigen smaak. Ik eis echter dat u goed verzorgd hier op kantoor komt en niet als een of andere straatmadelief.
Ellie van der Vlis hoorde die woorden. Oh, hij gaf een gilletje. De anderen hielden op met hun werk. Dat werd ruzie tussen chef de bureau en Hilde Kropveld. Hilde Kropveld stond langzaam op uit haar stoel. Ze had een blos gekregen. Nick Jansen was naar de deur van het privékantoor gelopen. Hij begreep dat er iets mis was, nu hij de man en de jonge vrouw tegenover elkaar zag staan. Wat heeft Eduard toch tegen de dochter van de advocaat, vroeg hij zich af. Het heeft nog nooit geklikt tussen die twee. Bij de portier had zich juist een grote jonge man gemeld. Wilt u meneer Kropveld spreken of zijn dochter Hilde, meneer? Had de Barendse de portier beleefd gevraagd. De grote man glimlachte. Als het mogelijk is, liever eerst juffrouw Hilde Kropveld, portier, zei hij met krachtige stem. Dat is mogelijk, meneer, zei de portier dienstvaardig. U loopt deze gang uit en dan komt u bij een deur waarop staat kantoor. Daar drukt u op de belknop en als u dat heeft gedaan, kunt u gewoon die deur open doen en dan komt u in een hal. Aan uw rechterhand vindt u het privékantoor van de chefbureau. En als u gewoon rechtdoor gaat, komt u in een grote kamer en daar ergens zal juffrouw Kropveld wel zijn.
Dank u wel, portier, zei de grote man.
Graag gedaan, meneer, zei Barendse.
De jonge man marcheerde de gang door, drukte op de bel en deed gelijk de deur open. Hij kwam midden in de verwarring terecht en hij begreep er niet veel van. Hij zag Hilde Kropveld tegenover een meneer staan en hij zag ook dat het niet goed ging tussen die twee.
Dames en heren waren opgestaan van hun werk en keken gespannen naar die twee mensen, Hilde Kropveld. En Hilde Kropveld zei met heese stem, misschien wilt u die woorden terugnemen, meneer Lammers?
Ik denk er niet aan, zei chef de bureau hard.
Als ik zeg dat u op een straatmadelief lijkt, dan zeg ik dat wat ik wil. U hebt mij te gehoorzamen en ik niet u. Al bent u dan 1000 maal de dochter van de advocaat en al bent u dan een zogenaamde verzetsheldin, daar heb ik niets mee te maken. Hebt u dat begrepen?
De jonge man hoorde die woorden en er trok een grimmig masker over zijn gezicht. Om hem heen hoorde hij een ontevreden gemompel. Het personeel bleek meer op de hand van Hilde Kropveld te zijn dan op die van chef du bureau.
Wie is er hier een straatmadelief? Vroeg plots een heldere, krachtige stem.
Met een ruk keerden de aanwezigen zich om en staarden naar de totaal onbekende bij de ingang van het kantoor.
Eduard Lammers had zich ook omgekeerd. Hij was buiten zichzelf van woede. Meneer, bulderde hij, wie heeft u het recht om hier binnen te dringen? Scheer u weg, anders bel ik de politie.
Cor, juichte Hilde.
Cor de Vlieger lette nu niet op zijn meisje. Hij lachte dat hij schudde.
Straks zal ik aan uw verzoek voldoen, zei hij lachend. Maar eerst zullen we u maar wegscheren. Dan ruimt dat een beetje op.
Niet doen, Cor, waarschuwde Hilde, angstig.
Met grote passen liep Cor de Vlieger op de heer Lammers toe, nam hem in de heupzwaai en voor de verbijsterde ogen van de andere personeelsleden werd chef de bureau spartelend het kantoor uitgedragen. Met de hevig protesterende heer Lammers liep Cor de Vlieger de gang door en kwam weer bij de portier.
Misschien wilt u de deur even open doen, portier, zei hij beleefd.
Ik heb hier een persoon
die weggescheerd wil worden. Barendse herkende de chef bureau, die met een van woede vertrokken gezicht in de stalen vuisten van de jonge man zat. Verbouwereerd opende hij de buitendeur. De heer Lammers werd op de drempel gezet en kreeg een vreselijke schop onder zijn zitvlak.
Bedankt, portier, zei Cor. Ik heb juffrouw Hilde al gevonden, hoor.
De portier bewoog zijn lippen, maar er kwamen geen woorden. Nee, er komen niet meer kandidaten. De rest lijken me wel goede jongens en meisjes, zei Cor vrolijk. En ik keerde terug naar het kantoor. Daar heerste grote verwarring. Nick Jansen trachtte de orde te herstellen. Cor kwam rustig binnen en nam Hilde in zijn armen en kuste haar. Nu werd het helemaal doodstil. Ellie van der Vlist had een hoge rode kleur. Ze had in de verwarring op haar tong gebeten. En dat deed knap pijn. Cor de Vlieger nam het woord.
Om alles op te helderen, dames en heren, zei hij beleefd, Hilde Kropveld is mijn verloofde. Mijn Hilde is geen straatmadelief, maar een hardwerkende en doodeerlijke jonge vrouw. Misschien ben ik wat hardhandig opgetreden, maar ik geef het u te doen om getuige te zijn van een belediging die men aan degene die hem het liefst in de wereld is aandoet.
Nick Jansen kwam op kort toegelopen en reikte hem de hand.
In orde, meneer, als ik die kracht had van u, had ik niet anders gehandeld. Jansen is mijn naam.
Cor de Vlieger, aangenaam, zei Cor.
Kom mee, Hilde, zei Cor. Van werken komt vanmiddag toch niets meer. Ik was voor zaken, vlak bij Den Haag, en ik dacht, ik rijd even langs. Je moeder zei dat je nog op kantoor was, en ik geloof dat ik juist op tijd kwam.
Goedemiddag, dames en heren. Ik vond het leuk met u kennis te maken.
Cor en Hilde verdwenen. Nick Jansen schudde zorgelijk het hoofd.
Die stomme Eduard heeft het aan zichzelf te wijten, mompelde hij.
Zijn gezag is nu helemaal weg.
Ellie van der Vlis voelde met een spits vingertje aan haar tong.
Hilde heeft in elk geval een man en geen papzak, zei ze in zichzelf.
Cor en Hilde kwamen samen langs de portier. Barendse was weer wat tot zichzelf gekomen.
Neem me niet kwalijk, meneer, zei hij, maar waar is meneer Lammers nu?
U hebt hem immers naar buiten zien gaan, en hij had wat, een haast, zei Cor.
Ik denk dat hij op het politiebureau zit. Misschien om een aanklacht in te dienen, of misschien als arrestant, omdat hij het verkeer in gevaar heeft gebracht.
Hij komt wel weer opdagen.
Hij greep in zijn jaszak.
Alsjeblieft, en nog bedankt voor het openen van de deur.
Had niet gehoeven, meneer, zei Barendse bijna automatisch.
Goedemiddag, meneer.
Goedemiddag, juffrouw Kropveld.
Goedemiddag, Barendse, groette Hilde vrolijk, en ze stapte naast Cor naar diens auto.
Die avond werd in verschillende huiskamers in Den Haag het incident besproken. Bijna algemeen was de mening dat die vreemde Cor de Vlieger juist en begrijpelijk had gehandeld. Alleen mevrouw Lammers was niet zo blij met het verhaal van haar man. Hij had zijn echtgenote wijsgemaakt dat hij op straat gevallen was. Hij had een grote winkelhaak in zijn pantalon van zijn nieuwe grijze pak. Bovendien had hij een bloedneus opgelopen. Hij bette voorzichtig zijn reukorgaan.
Knap onvoorzichtig, zei mevrouw Lammers. Je moet ook kijken waar je loopt. Uitgegleden over een bananenschil en raar terechtgekomen.
Ze gooien vandaag aan de dag, maar van alles op de straat ook.
De politie moest er naar kijken, bromde de heer Lammers instemmend.
Verroest, wat doet die neus me een pijn.
Meester Kropveld had het hele verhaal al gehoord van meneer Jansen.
Hij keek bezorgd. Je zorgt er wel voor dat ik morgen weer een hoop recht te breien heb, zei hij tegen zijn aanstaande schoonzoon. Ik gun die arrogante kwast best, daar niet van. Hij heeft mijn dochter beledigd en dat zal hem niet glad zitten. Maar je hebt wel korte metten met hem gemaakt. Cor de Vlieger lachte. Het spijt me, vader Kropveld. Ik zal het nooit meer doen, zei hij berouwvol. Nooit meer doen, zei vader Kropveld lachend. Maak dat de kat wijs. Maar je bent voor mij wel je gewicht in goud waard. Affen, we zullen morgenochtend wel eens praten met Lammers. Met Barendse en met Jansen en met mijn confraters en natuurlijk ook met Hilde. Ik heb wel gemerkt dat de confraters ook niet zo weg zijn van meneer Lammers. Het kon er wel eens op uitdraaien dat Nick Jansen de leiding op kantoor krijgt. Dat is een veel meegaandere jongen en hij weet ook van Wangten. Een keurige jongen, prees Cor, de heer Jansen. Afhaan, dat is voor morgen, meende meneer Kropveld. Krijn Visser zou zeggen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dank u wel voor uw aandacht.